zich draaien, denk ik. Dus ik denk dat toch wel een dingetje nog is. Maar mijn mening.
Dank u wel. Kijk even in de commissie rond of dat we met een sterretje naar de raad kan.
Ik wil toch heel even nog evalueren, inderdaad, de antwoord. Wellicht dat we straks toch gewoon zonder kritiek nog akkoord zijn. En dan zullen we het dan alsnog met een sterretje meegeven bij de agendabepaling. Maar voor nu even geen sterretje.
Geen probleem. Dan gaat het met, komt het nog terug in de raad. En dan gaan we door naar raadsvoorstel 9 in zaken principeverzoek, veegplan, ontwikkeling, locaties, Koppensfarm BV in buurtschap De Elzen. De heer Kanters, DOP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een flink voorstel. En ik wil ook gelijk beginnen met een punt van orde. Een punt van orde in de zin van de democratische procesorde. Want alle informatie zit achter een slotje, voorzitter. Omwonenden kunnen het effect op hun eigen adres op deze manier niet zomaar inzien. En dan ben ik als eerst benieuwd of de wethouder het met mij deelt, dat het wel heel makkelijk en eigenlijk ook schrijnend is in het kader van openbaarheid om al deze informatie achter het slotje te delen. Het gaat inderdaad dus over een verzoek met veel effect op de omgeving. Maar goed, u heeft ervoor gekozen geen geheimhouding op te leggen, dus ik kan in ieder geval met een gerust hart verder gaan. En mijn eerste punt, dat is de voorgrondbelasting. Waarom wordt voorgesteld de voorgrondbelasting los te laten? Deze is net aangescherpt, van 7 naar 5. Voor dit plan is geen toets uitgevoerd in het licht van de voorgrondbelasting, zo valt te lezen. Waarom? Is men bang dat er dingen naar boven komen? Voorgesteld wordt de voorgrondbelasting los te laten van maatwerk. Wat is maatwerk? Maatwerk biedt je als je een specifieke situatie een specifieke behandeling nodig heeft. En dus die specifieke situatie, de voorgrondbelasting in dit geval, die is niet bekend. Wat is op dat punt dan maatwerk? Dat komt op de DOP over als lege woorden, voorzitter. Zijn wij op deze manier niet gewoon grenzen aan het verleggen in negatieve zin? Ziet het college de achtergrondbelasting als belangrijker dan voorgrondbelasting? Tot vaststelling veegplan 6 was dit leidend bij juridische toetsing. De voorgrondbelasting, die was juridisch altijd leidend. Er was geen grens aan de achtergrondbelasting. De voorgrondbelasting die was scherper dan vanuit het Rijk verorderd werd. Vanuit het Rijk wordt 14 verwacht, wij hadden 7 en wij hebben nu 5 gekozen in oktober. Dat is nu de norm. En dan lees ik in het raadsvoorstel besluit 4. Besluit om maatwerk te bieden voor dit principeverzoek door de aangescherpte geurnorm voor de voorgrondbelasting voor nu los te laten en om straks bij de besluitvorming op de definitieve aanvraag tot maatwerk over te gaan. Ja, voorzitter, wat betekent dit? Want dit is geen besluit. Wij kunnen niet een verordening op deze manier niet meer doen laten gelden. Wij hebben een norm vastgesteld in een verordening en die kun je niet met zo'n besluit niet meer laten gelden. Want wij hebben een norm nodig. Dat is de verordening die wij in Boekel hebben. En wat gaan we dan doen? Wat wordt de norm? Wordt dat 5? Wordt dat 7? Wordt dat 14? Of wordt dat iets anders? Dat moet concreet en onderbouwd worden. En waarom gaan we dit nu doen? Los van het juridisch-technische vraagstuk. Dan heb ik het over de voorgrondbelasting nog steeds. Tijdens de themaavond werd constant aangevoerd dat dit allemaal conform de gebiedsvisiegeur De Elzen is. Dat is niet waar. En dat stelde ik op die avond ook ter discussie, maar ik kreeg er geen antwoord op. Voorzitter, ik doe het met alle plezier nog een keertje, want dit staat er in de gebiedsvisiegeur. De voorgestelde aanscherpingen zijn nadrukkelijk bedoeld als tussenstap, een veiligheidsnorm, waardoor de gemeente Boekel de regie houdt over het gebiedsproces en kan sturen op het wensbeeld voor De Elzen. Bij afgeronde en goed bevonden plannen kan de raad desgewenst de voorgestelde aanscherping van de voorgrondnorm weer terugdraaien en maatwerk toepassen voor de achtergrondbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten, waarvoor onder begeleiding van de WGV alleen vaste afstanden gelden. En even verder, als uit een ingediend plan blijkt dat het woon- en leefklimaat in De Elzen na uitvoering van het plan beheersbaar en gegarandeerd is en de achtergrondbelasting voldoet aan de toetswaarde voor de achtergrondbelasting, dan kan de gemeenteraad ook maatwerk bieden ten aanzien van de geurnorm van de voorgrondbelasting. Door te besluiten de aangescherpte geurnorm voor de voorgrondbelasting te versoepelen, voor zover dit past binnen de wettelijke kaders en de bandbreedte. Dat is dus iets anders dan in het raadsvoorstel geschreven is. En ik ben hartstikke benieuwd wat het college daarop te zeggen heeft. Verder over de voorgrondbelasting, is het college überhaupt op de hoogte dat we met een andere geurnorm ook meer ruimte kunnen bieden voor ontwikkelruimte? De 50% regeling. Een veehouder kan bij geurreducerende maatregelen, ontwikkeling dus, 50% benutten voor het werkelijk reduceren van geur en 50% voor ontwikkeling van nieuwe plannen. Waarom wil het college dit dan aan de voorkant loslaten? De norm is juist aangescherpt als veiligheidsnorm. Gaat het idee van dit college dan juist in tegen gebiedsvisiegeur de Elze? We wilden toch een stok achter de deur hebben? En dan, de TOP is ook niet wijs te maken dat de voorgrondbelasting voor dit nieuwe plan niet bekend is. Want dat is noodzakelijk voor ruimtelijke ontwikkeling. Wij willen die olifant in de kamer te horen krijgen. Wat is de voorgrondbelasting? Dat is cruciaal. Deze willen wij onvoorwaardelijk te horen en berekend krijgen. En dan ga ik nou een stukje van de Rijksinformatiesite Infomail voorlezen. Waarom moet ik de voorgrondbelasting berekenen? De voorgrondbelasting is toch nooit hoger dan de achtergrondbelasting? Om het volgende. Die berekening is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat de geurhinder door de voorgrondbelasting anders is dan die door de achtergrondbelasting bij gelijke belastingen. Als voorbeeld, als één veehouderij een geurbelasting van 18 odeur op een geurgevoelig object, dus een woning, veroorzaakt, leidt dat tot meer hinder dan als drie veehouderijen samen 18 odeur veroorzaken. Daarom is het nodig om per situatie te onderzoeken wat de hoogste hinder geeft. Is dat de achtergrondbelasting of is dat de voorgrondbelasting? En kan ik dan ook eenvoudig voorspellen of de achtergrondbelasting of de voorgrondbelasting maatgevend is? De vuistregel is volgens de overheid. De voorgrondbelasting is maatgevend als die minstens de helft is van de achtergrondbelasting. Dus als de achtergrondbelasting 20 odeur is, hoeft u de voorgrondbelasting alleen mee te nemen als die 10 odeur of meer is. Nou, dat lijkt me in ieder geval het onderzoeken waard. Want op dit moment is de norm niet bekend. De tweede belasting, de achtergrondbelasting. In de berekeningen van Poederooien en Agron zijn meerdere woningen rood gekleurd in de cijfers. Dus dat wil zeggen, dat gaat over de norm van de achtergrondbelasting heen. Alleen niet ieder getal boven de 20 in dat tabel is rood gemaakt. Ook niet bij geurgevoelige objecten overal. Wat is hier de reden van? De schrijver van het voorstel gaat op die manier nogal creatief om met het principe van overschrijding. En let wel op, ook 0,1 onder de norm is nog steeds veel stank. Wat varkens erbij en de norm wordt overschreden. En side note, deze grens van 20 odeur is door VVD en CDA gekozen. 20 odeur, niet de DOP. De DOP heeft hier structureel tegen zulke normen gestreden. Want voor een gebied in een woon-werklandschap, en laat dat even bezinken, een woon-werklandschap, is de norm van 20 odeur zeer hoog. Te hoog, als u het mij vraagt, voorzitter. Want 20 odeur, dames en heren, om het even te illustreren, 20 odeur, daarmee zit u op de grens van een slecht leefklimaat. Was getekend, gemeente Boekel. Ook krijgen niet alle woningen bij beide berekeningen dezelfde getallen. Wat is hier de reden van? We gaan nu uit van voorberekende technische resultaten. Woning A krijgt zoveel geurhinder, woning B krijgt zoveel geurhinder. En in het verleden hebben we dat ook gedaan, waarbij de werkelijkheid later in negatieve zin afweek. Want luchtwassers bleken gewoon veel minder goed te werken. En wat als er nu weer zo'n discrepantie optreedt? Wat als de situatie er aan de voorkant toch nog wat rooskleuriger uitziet dan het straks aan de achterkant blijkt te zijn? Of wat inderdaad als er nu verschil in zit, want de berekeningen zijn niet overal gelijk. Ik neem als voorbeeld twee adressen. Volgens Poederooi heeft Elze 2 straks, bij een uittreessnelheid van 7 meter per seconde, een geurhinder van 18,81, volgens Agron 19,9. Verschil van meer dan 1. Op Elze 4 wordt het nog gekker. Volgens Poederooi wordt het 18,48, maar volgens Agron wordt het 21,3. Boven de norm, een verschil van bijna 3. Bij Poederooi heeft Elze 2 meer last en bij Agron heeft Elze 4 meer last. Er zit een verschil in. Een groot verschil. En wat is het risico dat we dan gaan nemen met dit plan? Sterker nog, waar kunnen wij als raadsleden dan nog op vertrouwen? Of sterker nog, waar kunnen de omwonenden straks nog op vertrouwen? Molenbrand 7, de woning van de aanvraker. Daar is conform veegplan 6 de norm van 20 odeur geldig. En dus behoudend een rechtelijke correctie vanuit de beroepsprocedure. Molenbrand 5 wordt een plattelandswoning. Voor deze twee woningen geldt de norm van 20 odeur straks dan niet meer volgens dit voorstel. Is dit een vrijbrief voor ontwikkelruimte tot de volgende woning of het geurgevoelige object aan de 20 odeur zit? Het college wil de volgronden namelijk loslaten. En de grens van 20 geldt dan bij het eerstvolgende geurgevoelige object. En dat ligt verder weg. Waarom houden we het dan niet gewoon op 20? Dan dient men meer geur te reduceren, wat voor omwonenden gunstig is. De beroepsprocedure. Er zitten juridische risico's aan deze situatie. Want loslaten van de volgrondbelasting is het plan en het plafond van de achtergrondbelasting is nog niet zeker. Want veegplan 6 is nog niet onherroepelijk vastgesteld. Wat zijn de risico's, vraag ik aan de wethouder, voorzitter. Waarom wil het college vooruitlopen en het ene plafond minder streng maken, terwijl het andere plafond nog niet eens zeker is? En dan ook een vraag waarom de aanvrager hier nog tegen ageert. Ik lees memo 2021-21. Het is het goede recht van de aanvrager. En tuurlijk, dat klopt, dat is vanzelfsprekend. Maar we hebben hier met een situatie te maken die omschreven wordt als topsport tijdens een themaavond. En als de aanvrager dan inderdaad zo principieel mee wil werken met dit topplan en geurreductie en onder het plafond van 20 odeur uit wil komen, waarom loopt die beroepsprocedure dan nog? De sfeer die ik proefde op die themaavond, die leek zo goed te zijn dat ik dacht, ja, waarom hebben wij dan nog die juridische strijd als we allemaal het over hetzelfde eens zijn? We lezen verder in het raadsvoorstel. De norm van 20 odeur is gesteld door provincie Noord-Brabant. Als harde randvoorwaarde voor de integrale gebiedsontwikkeling van locaties Koppensfarm BV. Normaliteit had een substantiële reductie van de achtergrondbelasting van geur kunnen volstaan. Hier is deze mogelijkheid niet aanwezig en dient de aanvrager te voldoen aan 20 odeur, zodat ook daadwerkelijk een oplossing voor de ontstaande overbelaste situatie in buurtschap de Elze geboden wordt. En dan lees ik verder in het raadsvoorstel, voorzitter. In de rest van het voorstel staan vooral redenen om hiervan af te wijken. Waarom wordt er flexibel met een harde randvoorwaarde omgegaan? Dit lijkt mij tegen de intentie van de provincie. En wat is daarvan dan ook het risico? Ik wil heel graag weten wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Want enerzijds hebben we provincie Noord-Brabant met het bevoegd gezag voor de milieuinrichting van Molenbrand 9. Zo staat in het raadsvoorstel. Dus dan hebben we enerzijds een harde randvoorwaarde die niet nageleefd wordt. En anderzijds bevoegd gezag, macht, bij een ander bestuursorgaan. Ja, dan gaat dit plan niet werken. Een harde randvoorwaarde. Met de voorwaarde die overtreden wordt. Wat vindt het college hiervan? De uittreedsnelheid. De verhoogde uittreedsnelheid is berekend in de varianten 7 meter per seconde en 9 meter per seconde. Met hier en daar extra kwalificaties. Voorgesteld wordt een uittreedsnelheid van 7,5 tot 8 meter per seconde. En voor de beeldvorming, dat is ongeveer windkracht 5. Een vrij krachtige wind. Waarom zijn hier geen berekeningen van te vinden? Ik zie geen kolom met 7,5 tot 8 meter per seconde. Ik zou als omwonende enorm graag weten wat de effecten van deze snelheid zijn. Ik zou als raadslid hartstikke graag weten wat de effecten van deze snelheid zijn. Want dat is waar het om draait. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Alle krachttermen, topplan topsport, zijn niet de reden waarom dit proces aangevlogen is. Het gaat om de stank. En die wil ik straks weten. Rapport Poederooien in de afsluiting over de essentiële techniek van de cascaderegeling. Om de politiek en omwonenden hiervan te kunnen overtuigen, zal de technische beschrijving, duidelijke tekening en goede burgergerichte uitleg over de werking van het ventilatiesysteem een belangrijke rol gaan spelen. Dan hebben we een themaavond. En wat gebeurt er tijdens de presentatie? De presentatrice kan de techniek niet uitleggen. Weten we dan nog wel waar we het over hebben? Het gaat om uw verantwoording naar ons en naar burgers. De themaavond was ons toch juist bedoeld om ons uitleg te geven? Ik vind dit een gemiste kans van het college. Vraag over de techniek. Is dit bewezen techniek of innovatie die nog voor een deel in de kinderschoenen staat? Is dit een papieren verhaal zonder praktijkervaring? Kunnen we hiervan onvoorwaardelijk op aan? Want ter illustratie, memo 4.3 van Poederooien bij het raadsvoorstel 20 februari 2019, toen werd nog rekening gehouden met een uittreedsnelheid van 4 meter per seconde. En 13 woningen kregen toen alsnog het predicaat slecht, in de zin van leefklimaat. Nu zou het er inderdaad nog één zijn bij een hogere uitrustsnelheid. En wat ik hiermee wil zeggen, voorzitter, in het gepresenteerde plan, dat draait het om technische toepassingen die wij nog niet kennen en die ons ook niet uitgelegd worden. En daar staat of valt alles mee. Extra varkens, voorzitter. Als ik het raadsvoorstel goed lees, komen er in totaal bijna 7500 varkens bij. Het vergunde aantal dieren is momenteel rond de 25.000 en er wordt straks een aantal van 32.000. Dat betekent een toename van 29%. En laat dat even bezinken, vraag ik ook aan mijn medecommissieleden. Is het wenselijk, vraag ik aan de wethouder, dat het aantal varkens in dit gebied met 29% toeneemt? En zijn de berekeningen van de oudeureenheden gemaakt op basis van de vergunde situatie in de zin van varkens of op basis van de beoogde situatie? Als de berekeningen zijn gedaan op basis van de vergunde situatie in de zin van aantallen varkens, dan kan er ook nog helemaal geen besluit worden genomen, want je zit dan oude gegevens te bekijken om een besluit te nemen over een toekomstige situatie. De scenario's zullen dan eerst moeten worden doorgerekend met het beoogde aantal dieren. 29% meer dieren, meer varkens, maken ook een hoop extra stank en mest. En dan vraag ik ook een gewetensvraag aan het college, want vindt het college dit niet enorm kwalijk? Bijna 7.500 varkens erbij. Het hele land, op de schop, warme sanering van varkenshouderijen. Op de Els is het wensbeeld, 3 van de 4 bedrijven te saneren. En wat gebeurt er vervolgens in het meest belaste gebied in Boekel? En toen er 7.500 varkens bij. Ter illustratie, Van den Boom heeft op dit moment een vergunning voor huisvesting van 1887 vleesvarkens en 1440 biggen. Die willen we weg. Bij Van den Heuvel zijn 946 varkenseenheden weggehaald. Na lang wikken en wegen worden dus 4300 varkens weggehaald als het even mee zit. En wat wil het college? Dat aantal stoppen er bij de aanvraag erbij met een bonus van 3000 varkens. Wij kunnen hier alleen maar bij opmerken, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig en hoe kunt u dit aan de burger uitleggen? En dan heeft de DOP het ook niet eens over de andere extra risico's en gevolgen. Wat zijn de gevolgen van vervoersbewegingen? Extra mest komt er ook nog bij. Wij zien hier te weinig van terug. Ik lees nog een klein stukje voor. Indien er in voorkomend geval onvrede of grote onmin bestaat tussen aanvrager en gemeente Boekel, is niet uit te sluiten dat de aanvrager de gemeente Boekel aansprakelijk zal stellen voor mondelinge toezeggingen of beloften die gedaan zijn om tot deze aanvraag te komen. Het advies is dan over samen op te trekken met provincie Noord-Brabant en de ODBN. Deze overheden hebben nieuwe mogelijkheden geboden aan Koppers Farm BV om überhaupt tot ontwikkeling te kunnen komen op deze locaties. Voorzitter, wat betekent dit? Hiervan wil ik graag een goede uitleg van de wethouder, want dit komt op mij over als een sterk risico. Want wat betekent dit? Welke toezeggingen zijn er gedaan? Iedereen weet toch dat de gemeenteraad op in ieder geval onderdelen in moet stemmen, dus welke toezeggingen zijn er gedaan? Onder Hansen? Een paar overige vragen en dan sluit ik af, voorzitter. De raad heeft de keuze om niet of op onderdelen niet in te stemmen met het principeverzoek. Dit vraagt een zeer goede, onderbouwde motivatie als dit betekent dat er afgeweken wordt van eerdere besluitvorming van de gemeenteraad. Dat vind ik een interessante stuk tekst, want waarom vereist u dat wij in onze beleidsvrijheid moeten onderbouwen als wij wel of niet op onderdelen meegaan? Waarom zit uw onderbouwing achter een slotje? En dan spreekt u over de noodzaak van goede onderbouwing als we eerdere besluitvorming loslaten. Tja, ik benadruk het maar even, voorzitter. In hoeverre wordt in dit principeplan uitgegaan van de sanering van bedrijven Brax, Van den Boom en Van den Heuvel? Wat is de zekerheid en wat zijn risico's? Andere bedrijven spelen ook mee bij de achtergrondbelasting en in sommige gevallen wellicht ook bij de voorgrondbelasting. En wat gebeurt er als de gemeenteraad straks gewoon niet akkoord gaat? Op welke situatie vallen we dan terug? En welke gedane toezeggingen spelen dan nog mee? Wij zien nergens informatie over de verkeerssituatie, want geur is ook niet het enige heikele punt. Vragen, tot hoeveel extra vrachtverkeer leidt de beoogde situatie met meer dieren en een bedrijfsverzamelgebouw? En zijn de wegen hierop berekend en gebouwd? Tot slot, voorzitter. De DOP schrikt enorm als we de feiten op een rijtje zetten. Over een boel vinden we in het raadsvoorstel niets terug. Wij zitten hier met elkaar omdat de ongecontroleerde chaos op de Elzen de spuigaten uitloopt. Bij alles wat we doen, vragen we ons af, wat heeft de burger aan? Ik wens het college hartstikke veel succes in het ons voorzien van de juiste en de volledige informatie. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik even verder. De heer De Bruin, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb zo het vermoeden dat dit niet met een sterretje naar de raad gaat. Gezien de vragen van de vorige inspreker.
Ik zat al te twijfelen.
Dank u wel, voorzitter. Wij mogen ons buigen over één van de plannen op de Elzen. En het lijkt erop dat gemeente en aanvrager elkaar hebben gevonden. En daaruit voortvloeiend is het nu aan de commissie om een oordeel te geven over deze plannen. Het CDA ziet de beweging die hier gemaakt wordt. Het CDA is ook een voorstander van de beweging die op de Elzen gemaakt wordt. Van rechtszaken, de heer Van Groningen was in de vorige periode een van de meest frequente insprekers, naar samen kijken naar oplossingen. En dat is een stap in de goede richting. Echter hebben wij tijdens de thema-infoavond ook onze vragen en zorgen naar voren gebracht. Jammer genoeg was de tijd voor de thema-infoavond veel te kort om goede vragen te stellen en door te vragen op de antwoorden die gegeven werden. Wat ons betreft hadden we hier ook gerust 2 uur voor mogen inruimen. Maar aan de andere kant zijn we ook aan het mopperen dat we zo vaak en zo lang moeten vergaderen. Dus ik snap wel dat daar een balans gezocht dient te worden. Maar daarom hebben wij naar de rand ook nog schriftelijke vragen aan het ambtelijk apparaat gesteld. En chapeau voor de snelle beantwoording van deze vragen. Maar ja, daar komen dan toch wel weer wat vervolgvragen uit. De vervolgvragen die we hebben, die gaan over het principeverzoek en de bijbehorende kosten. De voor- en achtergrondbelasting is juist ook al uitvoerig besproken. De uittredensnelheid, legalisatie en tot slot mestverwerking. Voorzitter, vragen die te maken hebben met het principeverzoek. Wij begrijpen heel goed dat het college de raad in een vroeg stadium bij dit plan betrekt. En wij vinden dat ook te prijzen. Zo worden we voortijdig meegenomen in de ontwikkelingen. De vragen omtrent het principeverzoek zijn de volgende. Hoewel dit een principeverzoek betreft, vinden wij het van evident belang, was ook al benoemd in het thema infoavond, om de buurt hierin mee te nemen. Heeft dit al plaatsgevonden? En zo nee, wanneer is de wethouder bereid dit te doen? U weet wanneer dit agendapunt in de raad behandeld gaat worden. Er spelen meer ontwikkelingen op de Elzen. De heer Kanters refereerde daar zojuist al aan. En er is ook nog een memo geagendeerd voor vanavond. Dus ons advies om dat ook spoedig te gaan doen. Dan refereer ik naar de memo die later is bijgezonden, ook naar aanleiding van de vragen die we hadden in de thema infoavond. En voor ons is nog niet exact helder wat nu bedoeld wordt met een afwijking van het door u vastgestelde geurbeleid en geurgebiedsvisie. En een afwijking van het door u vastgestelde kader vitaal buitengebied Boekel. Kunt u daar helderheid in geven of komt de verdere uitwerking in het uiteindelijke veegplan? Voorzitter, het betreft hier een principeverzoek. Is ook aan de initiatiefnemer medegedeeld dat het hier gaat om een principeverzoek? En betekent het dat de gemeente hier dan ook geen enkel risico loopt in de kosten die de initiatiefnemer tot nu toe maakt, dat de gemeente die in later stadium wellicht terug zou moeten betalen? Zoals wij het nu beoordelen, gaat ook de gemeente behoorlijke kosten maken om de situatie op de Elzen uiteindelijk te verbeteren. En begrijp ons niet verkeerd, die situatie op de Elzen, die willen wij ook verbeteren. Maar we zijn wel benieuwd hoe dit strookt met de opmerking in het raadsvoorstel. Er zijn geen financiële gevolgen voorzien ten aanzien van dit principeverzoek voor de gemeente Boekel. En dan, voorzitter, zijn wij nog benieuwd naar welke speelruimte de raad heeft verderop in dit proces in zaken de aanvraag. Zeker ook omdat er dus gesproken wordt over afwijkingen van het plan. En indien het principeverzoek afwijkt van het uiteindelijke veegplan, geeft het college dan ook aan op welke punten dit afwijkt en waarom dat een probleem zou kunnen zijn en welke consequenties dat eventueel heeft. Dan de voor- en achtergrondbelasting, voorzitter. De wethouder heeft eerder gesproken over een harde eis van de achtergrondbelasting van 20 odeurunit. Dat was een keiharde eis vanuit de provincie, kregen we destijds te horen. En de heer Kanters refereerde daar zojuist ook al aan. Nu blijkt dat die keiharde eis wel eens losgelaten zou kunnen worden. Op basis van welke informatie vanuit de provincie blijkt dat dit nu losgelaten kan worden? Daarnaast hebben we ook nog wat andere ambtelijke vragen gesteld. En een van de vragen ging over de voorgrondbelasting. En in een reactie op een van onze vragen staat, daarom hebben wij het roer omgegooid en de voorgrondnorm nu niet meegenomen in het principeverzoek. Even verderop zien wij in de beantwoording, bij de definitieve planvorming wordt de voorgrondbelasting wel meegenomen. Voor ons komt dit nu wat inconsistent over, dus wij zijn benieuwd of u dat verder kunt duiden. Daarnaast zijn wij benieuwd naar de uitleg van het volgende antwoord. Gelukkig is er ook een achtergrondnorm voor geur. Dit was lange tijd niet het geval. Deze milieunorm is ruimtelijk relevant gemaakt. Gemeente Boekel heeft altijd heel slim alle ruimtelijke ontwikkelingen gekoppeld aan de milieuontwikkelingen. Dit is zeer vernieuwend. Onze vraag is, in welke zin is dat dan vernieuwend? Want volgens ons heeft de afdeling in 2017 al uitgesproken dat dit kan. En klopt het dat het opnemen van geurnormen voor de voorgrondbelasting in een bestemmingsplan momenteel niet is toegestaan? Want dat is wel degelijk relevant voor de besluitvorming in het verdere proces. Of gaat dit in de omgevingswet nog veranderen? Dan hebben wij nog een vraag over de legalisatie. Kan de wethouder aangeven voor welke onderdelen